God gaat grote dingen doen. Dankjewel. Mogen alvast in je Bijbel Markus 10 opzoeken. Zo. Het is goed om in de tegenwoordigheid van God te zijn. En straks vanaf vers 17. Wat ik hier eerst opgezet heb. Is het eigenlijk het enige wat ik met deze tekst doe, is dat ik hem er hier opzet. Ik voelde dat ik dat moest doen. En dat is uit Jeremia en die zegt, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dat is hetgene wat God ons wil geven, toekomst en hoop. Soms denken we wel eens van God dat hij onmogelijke dingen van ons vraagt en een boze God is die altijd kwaad is naar ons. Maar God is een God die ons toekomst en hoop wil geven. Markus 10, vanaf vers 17. Ik ga het even lezen. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen en u zult geen valse getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. Dat is een verhaal waar al veel over gesproken is. En toen ik het in mijn hart kreeg om hierover te spreken, dacht ik, oh, wat moet ik hier eigenlijk over gaan zeggen? Weet je, als ik dit verhaal zelf lees, dan denk ik altijd een beetje een arrogant feintje. Hè? En dan komt Jezus en die zegt, nou, die geboden moet je houden. En oh, heb ik al lang gedaan. Ik had altijd een beetje het gevoel dat er iemand naar voren kwam van, nou, ik zal iedereen wel eventjes laten zien hoe het moet. En dat Jezus hem in het hoekje zette. Maar dat klopt niet helemaal. Ten eerste, als er nou iemand was geweest met een arrogante houding, dan had er in vers 17 niet gestaan dat hij naar hem toesnelde en op zijn knieën neerviel. Dus niet echt de meest arrogante houding die ik mij kan bedenken. Hij kwam echt naar Jezus toe met een verlangen. En als je iets daarvoor leest, dan is het verhaal dat Jezus die neemt de kinderen bij zich. En hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. En iedereen in het koninkrijk moet zijn zoals de kinderen. En misschien had die man wel gedacht van, hé, dat gaat eigenlijk wel heel makkelijk bij die Jezus. Want ik denk dat het iemand is die zijn uiterste best deed om in alles wat hij deed zo dicht mogelijk bij God te leven. Maar dat hij iets van een missende schakel had. Want hij komt met die vraag naar Jezus, want hij wist al van, oké, ik ken de wet. Ik hou me er zoveel mogelijk aan. En toch komt hij met dat verlangen bij Jezus van, oké, wat moet ik nou doen om dat eeuwig leven te beërven? Want hij voelt iets in zijn binnenste, hij voelt iets van, oké, ik doe al die dingen die er staan, die doe ik allemaal netjes. En toch voel ik dat er iets mist. Er mist iets. Maar wat mist er dan? Hey, als je het zo kijkt, als hij zich aan die dingen kan houden, heeft hij het goed voor elkaar in zijn leven. Kan ik nog heel wat van hem leren. En toch merkt hij, er is iets wat ik mis. En we zien bij Jezus ook, als hij als een overspelige vrouw bij hem gebracht wordt, dan zegt hij eigenlijk vrij makkelijk van, nou, ga heen en zondig niet meer. Deze man die doet in alles zijn best. En er wordt eigenlijk nog tegen gezegd van, ja, hey, verkoop ook nog eens even alles wat je hebt en kom dan terug bij mij. Het grote verschil zit erin, denk ik, is dat deze man denkt dat de genade die hij van God kan krijgen, dat het komt door de dingen die hij doet. Het is een fout om te denken dat we door de dingen die we doen, dat we meer genade van God krijgen. Wij krijgen alleen maar meer genade van God als wij God meer in ons leven toelaten. Want het kan wel. Petrus zegt zelf dat de genade in uw leven toe mag nemen. Dus er is wel degelijk een feit dat genade kan toenemen in je leven. Hoe kan genade toenemen in je leven? Als je ertoe bereid bent dingen los te laten en te zeggen, ik vertrouw alleen op God. Ik leg alles bij Jezus neer. En dat was hetgene wat deze man had. Hij dacht van, ik doe een heleboel goede dingen. Er komen ook wel eens mensen naar me toe en die zeggen van, nou maar, ik ken mensen, die geloven helemaal niet in God. Maar die doen wel een heleboel goede dingen. Ja, dat is waar. Dat klopt. Er zijn heel veel mensen die niet in God geloven, die Jezus niet als een redder aannemen, die heel veel goede dingen doen. Hartstikke goede dingen. Alleen het is niet hetgene wat je de redding brengt. Er is maar één ding wat je nodig hebt om de redding van God te krijgen. En dat is het bloed van Jezus Christus. Alleen door het offer van Jezus Christus kun je tot God de Vader komen. Anders zijn we het niet waard om voor zijn aangezicht te komen. Want zonde, dat kan niet voor het aangezicht van God komen. En er is maar één manier om te reinigen van zonde. En dat is het bloed van Jezus. Want we zondigen allemaal. En wat hij zag bij deze jonge man, is wat staat er in de weg? Dat geld. Hij houdt vast aan de bezittingen. En nou denken we altijd van, oh, dat is het enige waar je vast aan kan zitten, aan je bezittingen. Is dat het enige waar je vast aan kan zitten? Er zijn mensen die vastzitten aan het feit dat ze aandacht krijgen. Er zijn mensen die vastzitten in de manier hoe ze leven, hè? Een bepaalde gedrag. Je kan door de manier hoe je gedraagt, kun je heel populair zijn in bepaalde kringen. En dan kun je heel erg geaccepteerd zijn in bepaalde kringen. Als je die acceptatie per se nodig hebt, dan is dat hetgene waar je aan vastzit. En dan is dat hetgene waar Jezus tegen jou zegt. Dat is hetgene waar je vanaf moet. Er zijn verslavingen. Je kan verslaafd zijn aan drugs, aan roken, aan alcohol, aan gokken. Als dat de dingen zijn die tussen jou en God instaan, dan kun je niet de volledige genade van God ontvangen. En niet omdat God het niet wil geven. Het is niet omdat God het niet wil geven, want God wil niks liever. Maar we weten wat zijn plan is met ons. Hij wil ons hoop geven. Hij wil ons een toekomst geven. Maar als wij die dingen tussen hem en ons in laten staan, dan kan hij niet dichterbij komen. Het is daarom ook dat Jezus hem niet in een hoekje zet als hij het zegt. Er staat heel duidelijk, en Jezus had hem lief. Jezus had hem lief. En hij denkt, dat is niet fijn. Dit is nou juist hetgene wat er tussen hem en mij in staat. Hij heeft die bezittingen. En door die bezittingen, daar is hij niet los van. En God zegt echt niet dat we geen bezittingen mogen hebben. God zegt echt niet van, nou jongens, vanmiddag heel je bankrekening bij jou afgeven en dan zo verder gaan, want zo hoort het. Nee, absoluut niet. Mag wel, nee. Nee, maar nee, dat is onzin. Maar het feit dat je er vast aan zit. Het feit dat je zegt van, oh, mijn leven is erop gebaseerd. Ik kan alleen maar een goed leven hebben als ik een mooi en netjes opgeruimd huis heb. Ik kan alleen maar een goed leven hebben als ik een gevulde bankrekening heb. Als je aan die dingen vastzit, ja, dan kan God niet met zijn volledige genade in jouw leven komen. En dat wil hij. Hij wil je hoop geven en hij wil je een toekomst geven, samen met hem. En het is zo moeilijk, hè, om dingen los te laten die ons zo bevallen. En Ik heb in het verleden ook wel eens jaloers gekeken naar mensen die soms in één keer hele radicale beslissingen nemen. Hè, ik heb toen 2 jaar geleden was hier in Terneuzen aan Klaas van Dender. En dan denk ik van, jeetje, als je kijkt, die man zijn leven, dat was echt helemaal aan de knoppen. Die stond zo'n eindje van het graf vandaan. En als je kijkt waar die nu staat, hè, heeft hij een leven met God. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Ik heb daar soms zoveel moeite mee om die radicale beslissingen te nemen. Hij neemt ze, bam, in één keer. En je ziet het bij Jezus ook. Er komen mensen bijna naar hem toe. Ja, die vallen op hun knieën en die zeggen in één keer van, nou, heel mijn leven is van u, God, en ik doe het radicaal anders. En je ziet die mensen radicaal veranderen. Je ziet de dingen uit hun handen komen waar je denkt van, wow, hoe kan dat nou? Maar toen ik dat laatste gaf God mij daar inzicht in en die zegt van, die mensen die weten wat het is om op het randje te staan en te zeggen van, ik ga het kwijtraken. Die hebben het gezien van, oké, dit is het leven, dit gaat mij gebeuren. Als ik verder ga, dan ga ik gewoon dood. En niet op een fijne manier. En dit krijg ik als ik voor God kies. En dan kun je een radicale beslissing nemen. Voor de rijke jongeling is het ook wat Jezus zegt. Voor een rijke is het moeilijker het koninkrijk van God binnen te gaan, dan dat een kameel door het oog van een naald kan gaan. Waarom is dat? Dat is iets lastigers om los te laten. Dat is iets lastigers om radicaal te zeggen van, hé, want het voelt goed. Laat wel wezen, als je bankrekening gevuld is en je kan lekker gewoon doen wat je wil, het voelt goed. Hè, als je denkt van, nou, ik heb over een paar weken zin om lekker op vakantie te gaan en ik kan gewoon hoppatee boeken en weg ben ik. Heerlijk. Alleen, het is wel het feit, als je daaraan vastzit, dan is het dus gewoon helemaal niet goed voor je. Want dan is het dus iets wat tussen jou en God instaat. En dan zal je ook merken van, ik weet niet, heb je dat wel eens gehad, dat je zo'n moment hebt in je leven, dat je denkt van, ik wil nog dichter bij God, maar je komt er niet. Dat je gewoon merkt van, oké, God, ik strek mijn eigen naar u uit, maar ik kom niet dichterbij. Het is net als iedere keer als ik mijn hand uitstrek, dat u een stap naar achter doet. Nou, dat is bijbels gezien een leugen, want God die zegt, als jij een stap naar voren doet, dan doe ik dat ook. Dus dat kan niet. Maar wat is dat dan? En dan komt een moment dat je eigenlijk tegen God moet zeggen, precies zoals die rijke jongeling zegt, want hij vertrouwt Jezus dus kennelijk wel, dat je aan hem vraagt, God, wat moet ik doen om dichter bij u te komen? Ik waarschuw je wel, als je die vraag stelt, dan kan dat enigszins confronterend zijn. De laatste keer dat ik het daadwerkelijk in geloof vroeg, heb ik eigenlijk de hele nacht in de woonkamer op mijn knieën gezeten, met tranen, met tuiten zitten huilen. Want God laat het je zien. En dat kan pijn doen. En dat is niet omdat God jou pijn wil doen, maar dat is omdat God echt wil laten zien van, jongen, dit staat tussen jou en mij in. Als jij echt dichter bij mij wil komen, zal je dat los moeten laten. En als wij dingen los willen laten, wat moeten we dan doen? Dan moeten we God vertrouwen. Moeten we God, alles wat we hebben, vertrouwen. Gewoon weten van, oké, God, u bent volledig te vertrouwen. Als ik dat loslaat, hoe moeilijk het ook lijkt, hè, want ik laat alles wat mij vertrouwd is, laat ik los. Maar als ik dat loslaat, dan weet ik zeker, u zorgt voor mij. Maar dat is lastig. Hè, wie van ons gaat er zeggen van, oh, als we nou vandaag het woord krijgen, hè, dan komt er iemand naar voren, ik heb een mooi woord voor je. Verkoop alles en ga iets anders doen. Dan ben je, ik moet eerlijkheid zelf zeggen, als nu een persoon naar mij toe komt, dat ik niet direct enthousiast ben. maar als God dat van je vraagt, en nog anders, als jij aan God vraagt, oké, wat moet ik doen? Verwacht dan dat er een antwoord komt van de dingen die je los moet laten. Zeker als je die momenten hebt dat je denkt van, oké, God, ik strek mijn eigen naar u uit, maar ik kom niet dichterbij. Want laten we één ding zeker weten, dat ligt niet aan God. Het ligt niet aan God als je niet dichter bij God kan komen. Het ligt aan de dingen die tussen jou en God instaan. Nou. En als je dan God vraagt, oké, God, wat staat er tussen ons in? Ik wil dat het er van tussen is. Dan laat hij het zien. Hij is niet zo dat hij zegt van, nou weet je wat, ik ruim al die rommel wel weer op. Want dan weet hij, dat werkt niet. Ik bedoel, als jij je kinderen wil leren fietsen, kun je wel zeggen van, nou ja, ik fiets wel de hele tijd, ga jij me achterop zetten. En op een duur zul je het wel een keer kunnen. Nee, je moet ze ook daadwerkelijk laten fietsen. Hè? Dus je kind moet daadwerkelijk op die fiets stappen en wegfietsen. Als jij de enige bent die iedere keer blijft fietsen, zullen ze het niet leren. Zo is bij God ook. God weet, de puinzooi die je zelf hebt veroorzaakt, en soms is die wat groter en soms is die wat minder groot, die zal je zelf op moeten ruimen. En dan laat hij het zien. En dan is hij niet zo van, nou weet je, Ben, ik heb het jou laten zien. Succes ermee, ik zie wel als je het opgeruimd hebt. Dan praten we nog wel een keer met elkaar. Nee, God zegt wel, ik ga met jou mee. Ik ga dat samen met jou doen. Jij pakt de dingen vast, jij vertrouwt op mij en ik laat zien dat ik te vertrouwen ben. Want dat is onze God. Als je dat doet, dan laat hij zien dat je te vertrouwen bent. Ja. En dan zegt God je bepaalde dingen te doen. En dan moet je het gaan doen, hè. Dat is lastig. Want die oude dingen die zijn zo verleidelijk. Kijk maar naar de vrouw van Lot. He, zegt Lot en zijn familie die kregen de kans om uit Sodom en Gomorra te ontsnappen. Die konden weg. En God die had gezegd, weggaan en niet meer terug omkijken. Maar Lot zijn vrouw die zal gedacht hebben, ja, maar in die stad heb ik wel een heel leuk sociaal netwerk opgebouwd. Nou, we zijn heel geaccepteerd binnen de stad. Hè. Mijn man die zit in de poort, die mag wijze dingen delen. Nou, ik ben lid van alle populaire clubjes in de stad. En dan is het best moeilijk om dat achter te laten. En dan is het waarschijnlijk toch wel eens even geweest dat ze gedacht heeft van, ik kijk nog eventjes terug op dat mooie. Maar God zegt, als jij de zonde de rug toekeert, niet meer omkijken. Want als wij de zonde de rug toekeren en we draaien ons vervolgens om, ook dan veranderen wij in een zoutpilaar. En we komen niet meer verder. Het is wel zo. We komen niet meer verder. En dat is dat moment wat aanbreekt dat we zeggen tegen God, ja, God, ik wil wel dichterbij komen, maar ik kan niet. En hoe komt dat? Omdat we half omgedraaid als een zoutpilaar daar staan en tegen God staan en zeggen, ja, ik zou wel verder willen, God, maar ik kan niet. Terwijl dat God zegt, nee, je hebt er zonder de rug toegekeerd. Niet meer terugkijken. Niet goed voor je. Niet doen. En Jezus die waarschuwt daar ook al voor. In Lucas 17, vers 33 zegt hij, wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Als je angstvallig probeert vast te houden aan je zekerheden in je leven, kom je er niet verder met God. Als je angstvallig probeert vast te houden in die leugens, want leugens zijn het, mensen. Als wij die leugens vasthouden, we komen er niet. En het enige wat we doen is heel angstvallig vasthouden wat we hebben, om er tenslotte eigenlijk achter te komen dat alles naar de knoppen gaat om ons heen. Want hoe krampachtiger we die dingen vasthouden, waar we denken van, nou ja, dan heb ik in ieder geval een beetje zekerheid in mijn leven. Hoe krampachtiger we daaraan vasthouden, ja, hoe erger het wordt eigenlijk. En Jezus die zegt van, leg het neer. Leg het bij mij neer. Ik heb alles op me genomen. Hey, ik heb alle zorgen op me genomen. Alle zonden, alle pijn, alle ziekte. Heeft hij allemaal op zich genomen op het kruis. Hetgene wat wij moeten zeggen is, Jezus, ik geloof dat uw offer voldoende is geweest voor mij. In zoverre moeten we hem vertrouwen. Ik geloof dat uw offer voldoende is geweest voor mij. Dus niks wat ik daarna ga doen, zal dat offer beter maken. Ik kan zelf geen stukje offeren om te zorgen dat ik genade ga krijgen. Het gaat me niet helpen in dat geval. Je zal wel zien, als Jezus in je leven komt, en echt met die dingen, dat je echt met die dingen af kan rekenen, dat je andere dingen gaat doen. Dat je met God dingen samen gaat doen. En dat God jou dingen laat doen, dat hij jou dingen laat doen waar je te versteld van staat. Ik bedoel, kijk naar de discipelen. Waren niet hoogopgeleide schriftgeleerden die de Bijbel van voor naar achteren kenden. Er waren vissers, er zat een dokter tussen, een tollenaar. Er zat van alles tussen. Maar toen zij met de Heilige Geest werden, toen ze gevuld werden met de Heilige Geest, hebben ze een beweging opgezet die nu steeds vandaag nog de wereld aan het veranderen is. Ik bedoel, dat is 2000 jaar geleden en nu nog is het de wereld aan het veranderen. Begonnen met die 12 mannen, 11 op een duur, die maar gewone mensen waren zoals jij en ik. Maar die God gebruikt om de wereld te gaan veranderen. En dat wil hij ook met ons doen. Alleen zegt hij dan wel tegen ons, zorg dan in ieder geval dat je die bagage kwijt bent. En wees niet bang om dat leven te verliezen. Wees niet zo krampachtig in, oh, ik moet het allemaal hebben. Maar de vraag van God is gewoon, kun jij alles opgeven voor een leven met Jezus? Hij zegt niet dat je alles weg moet doen of weet ik veel wat allemaal. Kan best dat hij dat tegen jou spreekt. Hartstikke goed, moet gewoon doen. Maar hij zegt tegen jou, durf jij voor een leven te kiezen? Durf jij te zeggen van, ik kies voor een leven met Jezus en alleen met Jezus. En ik kom uit waar ik uitkom. Want Jezus is daar duidelijk over. Dat we, want we proberen wel eens, hè, dan zeggen we van, ja. hey, daar is het makkelijk om Jezus te dienen, maar op andere momenten is het moeilijk. Hè? En dan doe je toch weer andere dingen en dit en dat. Terwijl Jezus daar in Matthäus 6 vers 24 heel duidelijk over is. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. Jezus is er duidelijk over, je kan maar één heer dienen. Als je mij dient, dien je mij alleen. Want God is ook nog eens een keer een jaloers God. Dus God zegt, als je mij dient, mij alleen. En dat kan heel hard en confronterend klinken. Maar God weet dat er, omdat alleen God goed is, zoals Jezus ook zegt, weet hij ook, als je alleen mij dient, dan gaat het goed met je. En dan kun je nog allerlei leuke andere dingen doen. Tot mijn verbazing, hè, dan komen er wel eens mensen, dan komen mijn werk toe. Ja, jij gelooft toch? Ja, ja, ik geloof. Maar dan mag je helemaal geen leuke dingen meer doen. Okay. Ik zeg, van mij mag je het, je mag het boek een keer lezen, lees maar van voor naar achter door. Maar er staat nergens in, gij zult geen leuke dingen doen. Dat heb ik er niet in zien staan. Mag best leuke dingen doen. Wat zeg je? Ja, het wordt leuker. Ja, ja. Maar het zijn allemaal van die onzin dingetjes. Ja, als je bij God bent, dan mag je niks meer. Ja, onzin. Als je bij God bent, dan wil je een heleboel dingen niet meer. Dat is het verschil. Er zijn een heleboel dingen die ik niet meer wil. Ja, oké, als ik... Ik zeg van, nou, ik was er vroeger redelijk makkelijk in om een leugentje te vertellen. En als ik dat nu doe, dan zegt God tegen mij van, ja, moet je eens even hier komen. Dit denk ik over leugens. En dan denk ik, oh ja, nee, dit is dus niet zo heel leuk. En dan weet je dus van, oké, ik neem de beslissing om dat niet meer te doen. En ik denk dat dat het verschil is. Heel veel mensen die denken voordat ze God kennen. Ik mag een heleboel dingen niet meer. En als ze God dan kennen, dan zeggen ze, ja, maar ik wil een heleboel dingen niet meer. Maar, weet je wat het is? Er is een verschil. Er zijn twee manieren van God te kennen. En die rijke jongeling, die had de eerste manier. En de tweede manier is veel beter. De eerste manier is eigenlijk dat je God kent van, om het zo maar te zeggen, van te horen zeggen. Je hoort lezen uit de Bijbel. Je hoort andere mensen over God vertellen. En als je dan die God leert kennen, dan denk je soms van, nou, kan best aardig zijn. Maar dan krijg je weer eens een andere confronterende preek te horen. En dan denk je van, nou, het is eigenlijk best wel een heel enge God. Want onze God is een verterend vuur. Ik denk, nou, uit de buurt blijven maar. Maar dat is de God, als je hem kent, van horen zeggen. En dan heb je de God die echt kent. Die ervaren hebt. Die je tegengekomen bent. Die als je een moment hebt gehad dat je op je knieën zit en dat je God echt tegenkomt. En als mensen die God eenmaal hebben leren kennen, ja, dan verandert jouw leven. Dan, dat is dat moment dat je zegt van, oké, ik wil bepaalde dingen niet meer. Dat is dat moment in je leven dat je zegt, ik kies een ander pad. Want dan ken je God, ja, van te kennen. En dat is heel iets anders als iemand anders erover vertelt. Want ik kan wel zeggen van, ja, ik ken president Trump van Amerika, ik ken hem. Ik weet een heleboel dingen over hem. Waarschijnlijk is 60% van wat ik weet is een leugen. Want je moet de media niet altijd even nauw nemen. Maar goed, hè? Ik kan zeggen, ik ken hem. Maar ken ik hem? Maar ik heb hem nog nooit gesproken. Als ik hem tegenkom en ik zeg, morgen Donald, dan zal hij niet zeggen van, hey Remco, leuk dat je er bent. Kijk, als ik iets anders zeg, als ik zeg, ken ik Joa? Ja, Joa ken ik. Als ik zeg, goedemorgen Joa, dan denk ik wel dat hij mijn naam weet. Dat noemen we dan terug. Vaag van horen zeggen, ja, ja, jammer, ja. Maar dat is een verschil. En als je God kent, van echt te kennen, nou, hoe kent God jou als je Jezus in je leven hebt aangenomen? Dan zegt hij, ja, jou ken ik. En dat is een daadwerkelijk verschil. En die rijke jongeling die had eigenlijk een probleem, die kende God van horen zeggen. Die kende die Bijbel van voor naar achter waarschijnlijk uit zijn hoofd. Elke wet kende die uit zijn hoofd. En die wist, als ik dit mag ik niet doen en ik mag dat niet doen en ik mag zus niet doen en ik mag zo niet doen. En dat is precies nou God kennen van horen zeggen. Als je een heleboel dingen weet die je niet mag doen. Als je God kent van te kennen, dan weet je hoe heerlijk het is om bij hem te zijn. En dat is dan het belangrijkste. Ja, dan zeg je, ja, het is moeilijk. Op mijn werk is het moeilijk. In welke situatie? Het is moeilijke situaties. En dan neem ik eventjes mee naar iets anders, naar het leven van Daniel. Daniel, Die diende aan het hof van de koning Nebukadnezar. En in Daniël 4, vers 11 kun je daar lezen dat de koning Nebukadnezar hem had aangesteld als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorspellers. Dat is niet echt het meest charismatische clubje wat je voor kan stellen. Dat is hartstikke occult. En ik denk dat het een plek is waar je makkelijk in de verleiding zou kunnen komen om niet op elk moment God te dienen. Denk ik zomaar. Maar God, of Daniël, die nam een andere beslissing. Die stond daar en die diende kennelijk die koning op een goede manier, want die koning was eigenlijk wel heel tevreden over hem. Maar die liet nooit de principes van zijn God los. Hij bleef God dienen. Op het moment dat hij een verbod kreeg om te knielen voor iets anders dan een beeld van de koning, ging hij voor God op zijn knieën en vroeg hij van, wat moet ik doen? Op momenten dat hij op de proef gesteld werd, was het enige wat hij deed, is zich keren naar God. God, help mij. Ik weet het niet meer. Help mij alstublieft. En dan merk je, of dat je nou in een leeuwenkuil gegooid wordt of wat dan ook, dan merk je dat God altijd bij je is. En als je dan het leven van Daniël leest, die is redelijk op de proef gesteld. Die heeft best wel een paar keer gehad dat ik gedacht zou hebben van, ik was misschien afgehaakt. Maar Daniël niet. Die koos daarvoor. En dan zie je dat er een eindje verder staat, Daniël 9 vers 11, wat er tegen Daniël wordt gezegd, dat God tegen hem zegt, je bent een zeer gewenst persoon. Nou, dan kun je het wel even nog volhouden. Dat is fijn om te horen. Als God tegen jou zegt, je bent een zeer gewenst persoon. Weet je wat mooi is? De boodschap die ik vandaag ook voor u heb, is dat God het precies hetzelfde zegt tegen in ieder van jullie. Hij zegt tegen jou, je bent een zeer gewenst persoon. En hij wil jou een toekomst geven. Hij wil jou hoop geven. En weet je, de manier hoe Daniël dat doet, ja, dat zorgt ervoor dat de wereld rondomheen verandert. Want als we eventjes Daniël 6 erbij pakken, Daniël 6, in vers 26. Wat er aan vooraf gaat is dat wat er aan vooraf ging is dat Darius, die wordt eigenlijk door andere raadgevers van hem, wordt hij een beetje in de val gelokt. En er wordt gezegd, ja, je moet maar een decreet uitvaardigen dat niemand zich tot iemand anders dan tot u mag richten gedurende 30 dagen. Want er waren daar, want dan had Daniël wel een hoge plek aan het hof, maar hij diende zijn God op een oprechte manier. En dan komt er van de buitenwereld wel eens enige weerstand tegen als jij God op een oprechte manier dient. En die waren eigenlijk continu bezig van, hoe kunnen wij Daniël in de val lokken? Nou, ze zeiden van, als u nou zegt, 30 dagen lang mag je tot niemand anders richten als tot u om een verzoek te doen. Nou, die koning die dacht van, nou, dat lijkt me eigenlijk wel een goed idee. Laat ik eigenlijk zien hoe ik nodig ben voor mijn bevolking. Hij zal er vast wel een of andere nobele gedachte bij hebben gehad. En hij ging er met open ogen, stinkte die erin. Want ja, wat doet Daniël? Daniël die diende zijn God. En hij bidde elke dag tot God, meerdere malen. En dat zagen zij. En ze kwamen naar de koning toe, triomfantelijk. Ja, weet u nog dat u gezegd had dat niemand zich tot een ander mocht richten dan tot u? En dat hij anders in de leeuwenkuil gegooid werd? Weet ik nog, zei de koning. Klopt. En als ik het zeg, wordt het niet meer herroepen. Oké, nou, hier hebben we Daniël. En die richtte zich tot zijn God met zijn verzoek. Gooi hem maar in de leeuwenkuil. Op dat moment begreep die koning ook wel dat hij erin gestinkt was. Hij moest het doen. Want hij had het gezegd en hij kon niet meer terugkomen op dat woord. En nou, zoals we weten is Daniël, die kwam gewoon gezond en wel uit die leeuwenkuil. En dan lezen we in vers 26. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden, mogen u vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het gemachtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuw. Een koning die totaal God niet kende. Die voornamelijk zichzelf als God zag. Die er dus toe bewogen werd om dit uit te spreken. Om deze proclamatie uit te spreken. En waarom? Omdat Daniël ertoe besloten had om zijn God te dienen. Daniël had in het begin van zijn leven al de keuze gemaakt. Ik dien mijn God. En wat gebeurde er? De keuze die hij deed, die transformeerde heel zijn omgeving. Die veranderde heel zijn omgeving. Als wij radicaal de keus maken voor God. Als wij zeggen van Jezus, neem die dingen uit mijn leven weg. Dan zullen we zien dat we in staat zijn om onze omgeving te transformeren. Om mensen in één keer andere dingen te doen beslissen. Om onwaarschijnlijke dingen te zien. Waarom? Alleen maar omdat wij gezegd hebben, Jezus, ik maak een keus voor u. God, ik maak die keus voor u. En die keuzes maken, die zijn niet altijd makkelijk. Sommige dingen zijn makkelijk om te laten, om achterwege te laten. Andere dingen zijn ingesleten. Word bang als je een keuze moet maken. Je moet soms een keuze maken waarvan je geen enkele zekerheid hebt wat er daarna gebeurt. Maar het belangrijkste is om te weten, mijn God is een goede God. En als ik die keuze maak, dan zal hij altijd bij me zijn. Dan zal hij me kracht geven. En dan zal hij me steunen, waar ik ook naartoe ga. En verder nog, hij zal mij in staat stellen om mijn omgeving te veranderen. Waarom? Omdat ik trouw ben aan hem. Want als wij trouw zijn aan hem, hij zal zeker trouw zijn aan ons. Want hij zegt dat wij zeer gewenst zijn. Hij zegt dat hij voor ons hoop wil geven. Hij zegt dat hij voor ons een toekomst wil geven. En als je vandaag worstelt met hetgene dat je zegt van, nou God, ik ben eigenlijk gewoon bang. Ik vind het moeilijk om sommige dingen los te laten. Ik vind het lastig om die beslissingen alleen te maken. Dan wil ik je vragen, kom dan straks naar voren toe. En dan wil ik graag voor je bidden. Om kracht te krijgen om die beslissing te nemen. Om te kunnen zeggen tegen God, hier ben ik. Ik weet dat ik niet in eigen kracht kan. Ik weet dat ik die dingen niet zelf kan. Maar als u me helpt, God, dan kan ik daar vrij van zijn. En dan kan ik in uw tegenwoordigheid komen. En dan kan ik die dingen gaan doen met u. En voor mij is het altijd de ervaring geweest. Hoe harder je weerstand voelt om naar voren te komen. Hoe harder je je best moet doen om er te komen. Want het is echt waar. Als er iets is wat je tegenhoudt, dan is dat vaak omdat er iets een andere kracht is die jou tegen wil houden om te komen. Een andere kracht die jou tegen wil houden om te veranderen. Maar laten we wel zijn, de duivel die wil niet dat jij loskomt van die dingen. De duivel die wil liever dat je erin blijft zitten. De duivel die wil liever dat je zegt van, hey, weet je, mijn leven is wel goed zo. Op het moment zing ik het wel uit en ik zie wel waar ik strand. Maar God die zegt tegen ons, nee, reken er nu op dit moment mee af. Kom naar voren en bid ervoor. En ik zeg je, ik wil met je meestrijden. Met je meestrijden om te zorgen dat de overwinning behaald wordt. Om te zorgen dat die dingen die in je leven staan, dat die uit de weg worden geruimd. En zodat Jezus ten volle in je leven kan doordringen. Dus ik wil je vragen op dit moment, als je zegt van, er zijn dingen en ik moet ze kwijt. Ze blijven mij in de weg staan. Kom naar voren toe. Kom naar voren toe en laat ervoor bidden. Ook wil ik vragen aan mensen die ziek zijn. Als je ziekte hebt, want ook ziekte zijn dingen die in de weg staan voor God om dingen te kunnen doen. Ik ben ervan overtuigd dat elke ziekte macht gebroken moet worden. Om zijn koninkrijk ten volle te laten doorbreken in mensleven. Ik zeg je, laat je niet weer houden. Misschien zeg je van, ja maar, ik ben al 25 keer hier van voren wezen staan. Nou, dan kom je nu voor de 26e keer. Want weet je wat het is? Het koninkrijk van God zal zegevieren in onze levens. Het koninkrijk van God zal zegevieren in onze stad. Het koninkrijk van God zal zegevieren in ons land. En het zal doorbreken in mensenlevens. En Ja, ik wil niks anders dan dat Gods koninkrijk ten volle zal doorbreken. Ik wil niks anders als iedereen die hier zit. Ja, dat ik volgende week echt verhalen hoor dat ik echt denk van wauw. Wauw, ik wist niet dat Allan dat kon. En wauw, Jan, wat heb je nou gedaan? Echt geweldig, jongen, top. En dat is ook wat God tegen ons wil zeggen. Als wij uitstappen, als wij hier naar voren toe gaan en zeggen van ja, maar ik wil het kwijtraken, God. Dan zegt hij, wauw, wat vind ik gaaf dat je dat gedaan hebt. Wat ben ik blij dat je daar staat. Jij mag mij een klein beetje helpen. Dank je wel, Record.